Dan kunnen degenen die dat willen weer met de QR-code inloggen. Om mee te doen met de Mentimeter. En het onderwerp van vanmorgen, ja, het staat daar, dat is de intertestamentaire periode. Hoe kom ik daar nou zo op? Nou, we leven in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren. En met hemelvaart heeft de Heer Jezus is naar de hemel gegaan en toen kwamen daar twee engelen en die zeiden tegen de discipelen: deze Jezus die is opgenomen naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkeren als dat hij naar de hemel is gegaan. Dus we denken eigenlijk ook een beetje aan de terugkeer van de Heer Jezus. En gaandeweg deze preek, zeker aan het eind, zal dan hopelijk duidelijk worden wat dat dan met de intertestamentaire periode te maken heeft. Wat is de intertestamentaire periode? Dat is de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Want als je het Oude Testament leest, dan heb je een bepaalde situatie, zie je bepaalde dingen die je tegenkomt. En dan open je de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament. Maar dan heb je eigenlijk een hele andere situatie. Er zijn hele andere dingen die spelen dan dat er in het Oude Testament speelt. Want er zit ook meer dan 400 jaar tussen het slot van het Oude Testament en het begin van het Nieuwe Testament. En dan is de vraag, welke dingen kom je dan tegen het Nieuwe Testament die je eigenlijk niet kende uit het Oude Testament? Ik zie Jezus en genade, klopt. Maar misschien ook de culturele, sociale omstandigheden waar je aan kan denken. Denk eens aan mensen als tollenaars. Die kom je niet tegen in het Oude Testament. Er zijn er misschien andere dingen waar je aan kan denken van als je dan het Nieuwe Testament leest. Ja, eigenlijk, als je goed bedenkt, komt dat helemaal niet in het Oude Testament voor. We zijn het natuurlijk zo gewend omdat we de kinderbijbel lezen. Dus dan zijn we er met de paplepel mee opgegroeid. Dat het allemaal heel normaal is dat het Nieuwe Testament anders eruit ziet dan het Oude Testament. Maar ik zie al dingen als Romeinen. Ja, Romeinen die kom je inderdaad niet tegen in het Oude Testament, maar wel in het Nieuwe Testament. En zo zijn er meer dingen. Ik zie ook Heilige Geest, nieuwe Bijbelboeken. Zeker, dat zijn allemaal dingen. Nou, zelf dacht ik aan deze dingen die je in het Nieuwe Testament ziet. Bijvoorbeeld inderdaad wat al genoemd is, de Romeinse overheersing. Dat heb je niet in het Oude Testament. Of de Griekse taal. Kijk, het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven, het Nieuwe Testament in het Grieks. Waar komt dat Grieks nou weer vandaan? Of dat de Joden in de verstrooiing leven, eigenlijk niet meer allemaal in Israël, maar over de hele aarde verspreid. Zo'n koning Herodes, waar komt die nou weer vandaan? Want dat is geen afstammeling van koning David. Je hebt schriftgeleerden en fariseeën en sadduceeën en dat had je helemaal niet in het Oude Testament. En Samaritanen, waar komt die groep mensen nou weer vandaan? De synagogen, dat heb je eigenlijk niet in het Oude Testament. En ook het Chanukka-feest, wat je tegenkomt, waar is dat nou ontstaan? Nou, dit zijn allemaal dingen die eigenlijk ontstaan zijn in die intertestamentaire periode. Inter betekent tussen, de periode tussen de twee testamenten, tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En eigenlijk wil ik met jullie daar een klein beetje over nadenken. En dan beginnen we bij de Samaritanen. Want het woord Samaritanen komt één keer voor in het Oude Testament. Het wordt één keer genoemd. Mag je zeggen waar je denkt dat dat zo is? Waar wordt dat dan genoemd in het Oude Testament? Is dat in Genesis, of in Psalmen, of in Twee Koningen, of in Matthäus? Nou ja, Matthäus, dat is niet het Oude Testament, dus dat is duidelijk dat dat niet klopt. En de meeste mensen hebben het wel goed. Het komt voor in het boek Twee Koningen. Dus daarin staat één tekst waarin uitgelegd wordt wat de Samaritanen zijn. Nou, hoe komt dat nu? Nou, dan moeten we eigenlijk een heel stukje terug in de geschiedenis. Ik zet deze even opzij, dan kan ik jullie allemaal wat beter zien. We moeten een klein stukje terug in de geschiedenis. Dan gaan we zo'n 700 jaar terug vanaf het begin van onze jaartelling, 700 voor Christus, rond die tijd. En toen had je een wereldrijk in het Midden-Oosten, dat was het Assyrische Rijk. Die had de heerschappij en die regeerde van Babel tot Egypte, dat is eigenlijk Irak, Iran, het Midden-Oosten. En ook eigenlijk Israël veroverd. Met name dat tienstammenrijk, dat noordelijke rijk, hadden ze veroverd. En dat tienstammenrijk hadden ze in ballingschap gevoerd. Dat hadden ze weggevoerd naar een andere plek, want ze hadden als filosofie, als we nou alle volken op een andere plek neerzetten en verhuizen naar een plek waar ze zich niet thuis voelen, dan zullen ze vast niet in opstand komen. Dus dat deden ze met de 10 stammen, die voerden ze weg naar een ander gebied. En dan kwamen weer andere volken terug op de plek waar de 10 stammen woonden in het noorden van Israël. De koning van Assur bracht mensen uit Babel, Kuta enzovoorts en deed hen wonen in de steden van Samaria in de plaats van de Israëlieten. Zij namen Samaria in bezit en vestigden zich in de steden daarvan. En hier zie je daar rechts een plaatje van Assyrische soldaten, zoals zij dan dat Midden-Oosten veroverden. Nou, wat gebeurt er dan met die mensen die komen in dat gebied van de 10 stammen? Dat kun je lezen in 2 Koningen. Het blijkt dat die hun eigen goden meenemen. Helemaal niet de Heere God aanbidden, maar hun eigen goden uit Babel en Kuta meenemen en zo. En dat God hen straft daarvoor, dat hij leeuwen stuurt om, en die verscheuren de dorpelingen. En dan heeft de koning van Assur in de gaten dat er iets niet klopt. En hij denkt dus dat komt omdat ze niet weten hoe ze de God van het land moeten dienen. Dus dan wordt er een priester gestuurd naar dat 10 stammenrijk, naar het noorden van Israël, om de mensen te onderwijzen hoe ze dan de Heere God, Yahweh, moeten vereren en aanbidden. Toen kwam een van de priesters die men uit Samaria weggevoerd had, deze ging in Bethel woonde, en leerde hun hoe zij de Heere moesten vereren. Daarnaast maakte elk volk zijn eigen goden en ze plaatsten die in de tempels op de hoogte welke de Samaritanen hadden gebouwd. En dit is dan de enige keer in het Oude Testament dat we dat woord Samaritanen zien. Want wie zijn die Samaritanen? Dat zijn dus die mensen die uit Babel en Kuta kwamen, die in het 10 stammenrijk in het noorden gingen wonen en die zich vermengden met degenen die daar nog achtergebleven waren. Dus het was een mengvorm van zeg maar Israëlieten en mensen van buitenaf. Dat werden de Samaritanen. Daarnaast vereerden zij de heren en ze stelden uit alle kringen priesters voor de hoogte aan die voor hen dienst deden in de tempels op de hoogte. Ze vereerden de heren, maar bleven ook hun eigen afgoden dienen, hun eigen goden dienen. En dan staat er wat opvallends, dan staat er, zij vereren de heren niet. En doen niet naar de inzettingen en verordeningen, naar de wet en het gebod welke de heren geboden had. Dat is toch eigenlijk wel gek, want er staat daar net boven dat ze de heren vereren. En dan staat daaronder, ze vereren de heren niet. Hoe moet je dat nou uitleggen? Nou, ik denk dat dat eerste is, zij vereren de heren, maar bleven ook hun eigen goden dienen. Dat is hoe zij als mensen er tegenaan keken. Zij dachten, geven iedereen wat iedereen nodig heeft, wat iedereen wil. Onze eigen goden geven we dit en de Heere God geven we dat. En daarmee komen we iedereen tegemoet. Alle goden komen we tegemoet. We vereren de Heere toch ook? En dat tweede, dat is dan hoe de Heere God daar tegenaan kijkt. En die zegt, ja, maar als jij mij vereert en je hebt ook nog een afgod ernaast, ja, dan vereer je mij niet. Dan telt dat niet voor mij. Ja, dus ook misschien in je eigen leven, als je de Heere God vereert, maar daarnaast ook nog andere dingen hebt in je leven die een plaats innemen die bijna gelijk is aan God zelf, die zo belangrijk is dat je niet zonder kan, wat het ook is, ja, dan zegt de Heere God van, ja, maar dat wil ik niet. Ik ben jaloers. Ik wil graag dat ik de eerste plek heb in jouw leven. Hier zie je overigens een plaatje van 2 afgoden. De Baal links en de Astarte, een godin rechts, die door de Israëlieten ook vaak aanbeden werden in de tijd dat ze de afgoden dienden. Nou, en dan na het Assyrische Rijk komt het Babylonische Rijk. Zo rond 600 voor Christus. En daar rechts zie je een aantal Babylonische soldaten. En die wisten dat Assyrische Rijk te veroveren. En die veroverden ook dat zuidelijke 2-stammenrijk, Juda. En die voerden ze in ballingschap. He, dus waar 100 jaar eerder, 150 jaar eerder, dat Noordelijke Rijk door Assyrië in ballingschap was gevoerd, werd dat nu gedaan met dat Zuidelijke Rijk Juda. En dat gebeurde in 3 fasen. Eerst werden een aantal belangrijke mensen, een aantal prinsen, een aantal vooraanstaande mensen werden weggevoerd, waaronder Daniel, de jonge Daniel. Die werd bij de eerste wegvoering weggevoerd. En toen, een jaar of 8 later, was er een tweede wegvoering. Onder andere Ezechiël werd toen meegenomen naar Babel. En uiteindelijk kwam Jeruzalem, de koning van Jeruzalem, koning van Juda, weer in opstand tegen Babel. En toen kwam Nebukadnezar en die maakte Jeruzalem met de grond gelijk en die verwoestte de tempel. En die nam 90% van de mensen mee in ballingschap naar Babel. En dat is de derde wegvoering en dat is in de tijd van Jeremia. Dat staat ook al in het boek Jeremia beschreven. En dat is dus eigenlijk de ballingschap waar je over praat, want toen werden eigenlijk de meeste mensen uit Juda werden weggevoerd uit Juda naar Babel. Nou, dan gaan we 70 jaar verder en dan wordt het Babylonische Rijk weer onder de voet gelopen door het Medisch-Persische Rijk. En die wisten een heel groot gebied te veroveren. Ik kon geen plaatje vinden van Persische soldaten, dus ik heb maar een Persisch tapijt daar neergezet. Maar de Persische koning die had eigenlijk een hele andere filosofie. Dat als je nou mensen weer terugbrengt naar hun eigen land, waar ze thuis horen, dan zullen ze vast niet in opstand komen. Dus dat deed hij. Hij bracht ze allemaal weer terug. Precies het omgekeerde als wat Assur en Babel gedaan hadden daarvoor. En een van de eerste dingen die de koning Cyrus deed, de eerste koning van Perzië, is zeggen dat het Joodse volk weer terug mocht keren naar Jeruzalem. En dat staat beschreven in het boek Ezra. Dat gebeurde onder leiding van Zerubabel. Had je de eerste terugkeer. En een jaar of 20 later werd de tempel herbouwd. Dat lees je in de profeten Haggai en Zacharia ook. In de tussentijd dan een keer speelt het boek Esther. En tenslotte vinden we ook nog aan het eind van boek Ezra en het boek Nehemia dat Ezra terugkeert uit Babel om het volk te onderwijzen in de wet, het woord van God, en dat Nehemia terugkeert om de muur van Jeruzalem te herbouwen. En dan komt de laatste profeet van het Oude Testament, dat is de profeet Malachi rond 440 voor Christus. En daarmee sluit het Oude Testament af en begint die intertestamentaire periode, die periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En want het Nieuwe Testament, zeggen we dan, dat begint in het jaar 0. Maar ja, het jaar 0 heeft nooit bestaan, want we gaan gelijk van 1 voor Christus naar 1 na Christus. Maar goed, dat, zo noemen we dat dan. En ja, die periode, daar gaan we een klein beetje naar kijken, want daar zijn dus hele belangrijke dingen gebeurd die een rol spelen in het Nieuwe Testament. En toch is er een boek in het Oude Testament dat ons wat vertelt over wat er in het Nieuwe Testament allemaal is aan dingen. Of wat er eigenlijk in de periode gebeurt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Al die gebeurtenissen die dan plaatsvinden. Welk boek is dat? Welk Bijbelboek geeft inzicht in wat er in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament gebeurt? Is dat Genesis of is dat Daniël of is dat Maccabeeën of is dat Openbaring? Nou, het is zeker niet Genesis inderdaad, dat is goed geraden. Maar het is ook niet Openbaring, want Openbaring vertelt wel dingen over die later in de toekomst gebeuren, maar niet over wat er gebeurd is tussen het Oude en Nieuwe Testament in. En Maccabeeën die vertelt wel, dat is een boek wat heel veel vertelt over die periode, maar ja, dat is geen Bijbelboek. Dus het goede antwoord is Daniël. Daniël is een Bijbelboek wat dingen vertelt over wat er tussen de twee testamenten ingebeurd is. Dus dat plaatje rechts, dat was eigenlijk een om je op het verkeerde been te zetten. Maar wat staat er in Daniël bijvoorbeeld? Dat gaat over dat Persische Rijk. Daniël is geschreven ongeveer 700 voor Christus. En dat Persische Rijk, dat kwam pas veel later. Toen ik er naar keek, zag ik vanuit het westen een geitenbok aankomen. Hij snelde over de uitgestrekte vlakte zonder de grond te raken. De bok had een opvallende hoorn tussen zijn ogen. Hij naderde de ram met de twee hoorns die ik bij het kanaal had zien staan en schoot met een razende kracht op hem af. Dus Daniël beschrijft een visioen waarin hij een ram en een bok ziet. En dan denk je van, wat is die ram en die bok nou? Nou, dat gaat Daniël ook nog uitleggen. De ram met de twee hoorns die je zag duidt op de koningen van de Mede en de Persen. Die ram is dat Medisch-Persische Rijk. De harige geitenbok is de koning van Griekenland. De grote hoorn tussen zijn ogen is de eerste koning. Nou, wie was de eerste koning van Griekenland? Het Grieks-Macedonische Rijk, wat het Persische Rijk van de troon heeft gestoten, dat was Alexander de Grote. Dan zie je rechts onder een plaatje van Alexander de Grote. Dat gebeurde in ongeveer 300 voor Christus. Dat is dus zo'n 200, 300 jaar nadat Daniël al deze dingen opschreef. In het boek Daniël schreef hij al dat daar een strijd zou plaatsvinden tussen dat Medisch-Persische Rijk en het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En ik zag, zegt Daniël, hoe hij op de ram afstormde, die bok op die ram afstormt, hem woedend aanviel en alstotend beide horens van de ram wist te breken. De ram had te weinig kracht om weerstand te bieden. De bok wierp hij omver en vertrapte hem. Er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. En dan zie je dus dat in 331 voor Christus, hè, dus dat is zo'n 300 jaar nadat Daniël leefde en dit profeteerde, dat toen Alexander de Grote koning werd van Macedonië, dat ligt helemaal links in Griekenland, links op het plaatje, op het kaartje. En hij was een leerling van Aristoteles, die had hem onderwezen toen hij jong was. En hij had Achilles, de held Achilles, als zijn grote voorbeeld. Achilles, die grote overwinningen had geboekt en dat wilde hij ook. En hij trok naar het oosten en hij ging dat hele Persische Rijk aanvallen. Dat enorme rijk, dat hele sterke rijk. Maar hij durfde dat en in 3 grote veldslagen versloeg hij de pers en wist hij dat hele rijk aan zich te onderwerpen. En dat is in een periode van 10 jaar gebeurd. En wat gebeurde er met zijn leger? Trok een hele stoet van artiesten, kunstenaars en schrijvers en handelaars trok met hem mee, achter hem aan. En in elke plek waar hij kwam, in Babel, in Susa en alle plekken van dat hele Persisch Rijk die hij veroverde, bleven mensen van zijn gevolg achter en die brachten die Griekse taal mee. De Griekse taal, wat zijn moedertaal was. Dus dan zie je dat in dat hele rijk wat hij veroverde, dat op een gegeven moment overal Grieks gesproken werd. Dat werd het Engels van die tijd, om het zo te zeggen. En dat verklaart waarom we in het Nieuwe Testament overal het Grieks tegenkomen. Want dat werd de nieuwe wereldtaal. Dat komt dus door Alexander de Grote. Nou, na 10 jaar van veroveringen stond hij aan de voet van de Indus in India. En wilde hij nog verder, wilde hij ook India veroveren, maar zijn soldaten zeiden dat ze niet verder wilden. Ze waren nu 10 jaar van huis geweest en ze wilden terug naar hun vrouw en kinderen die ze 10 jaar lang niet gezien hadden. En toen gingen ze bijna muiten en toen moest Alexander de Grote wel terugkeren. Hij ging naar Babel. Daar liet hij zich als koning kronen over dat Persische Rijk. En een enorm feestmaal van vele dagen lang. En toen werd hij ziek. En het kan zijn dat hij van te veel eten ziek is geworden. Of het kan zijn dat het malaria was of iets anders. Dat weten de historici niet. Maar we weten dat hij een dag of 10 op een ziekbed heeft gelegen, wat zijn sterfbed werd. En dat al zijn commandanten en generaals langs hem heen gingen om een laatste eer aan hem te bewijzen en hulde aan hem te bewijzen. En toen stierf hij. En toen liet hij dat hele massieve rijk achter. En dan is natuurlijk de vraag, wat gebeurde er met het rijk van Alexander de Grote na diens dood? Ging dat over op zijn zoon? Of komt dat onder gezag van de paus? Of onder gezag van de Romeinse keizer? Of valt het in 4 stukken uiteen? Nou, ik zie dat de meeste mensen dat wel goed hebben. Hij had geen zoon. En er waren 4 generaals die elkaar betwisten welke heerschappij goed gedaan en welke heerschappij ze hadden. Ze wilden eigenlijk allemaal de baas worden, maar dat lukte niet. Dus ze kregen allemaal een stuk. Het rijk viel in 4 stukken uiteen. En zelfs dat staat in het boek Daniël beschreven. De geitenbok maakte zich bijzonder groot, maar op het toppunt van zijn macht brak die grote horen af. Die eerste koning was dat, Alexander de Grote. En daarvoor in de plaats kwamen 4 opvallende horens die naar de 4 windrichtingen wezen. En dan zien we dat dat rijk van Alexander de Grote in 4 stukken uiteenvalt. Je ziet die 4 ellipsen. Het zijn geen cirkels, ellipsen, denk ik. En die rode en die blauwe rechtsboven, die hebben het meeste te maken met het land Israël. Want eerst valt Israël onder het gezag van de Ptolemeërs, noemen ze dat. Die generaal heette Ptolemeërs. Dus dat hier Egypte eigenlijk, het gedeelte Egypte, daar viel Israël onder. Die vielen onder het gezag van de Ptolemeërs. En eigenlijk de hele derde eeuw voor Christus. En die Ptolemeërs, dat werd een hele dynastie, van vader op zoon, zelfs op dochter. Want wie was de laatste Ptolemeër voordat dat ten einde kwam? Dat was de welbekende Cleopatra. Die kennen we ook wel, het Asterix en Obelix. En, nou goed, Israël zat onder gezag van de Ptolemeërs. Maar op een gegeven moment nam het Syrische deel, de Seleuciden, die namen dat over. En die veroverden Israël. En die kwamen aan de macht daar in Jeruzalem en zo. En daar was een vorst die, ja, die was niet zo heel aardig. Antiochus IV Epiphanes, die liep ook nogal naast zijn schoenen. Hij noemde zich Epiphanes, dat betekent van God verschenen. En hij dacht dat hij alles kon maken en hij was bijzonder wreed. Hij dwong de Joden om in de tempel Jeruzalem voor de afgoden te offeren. En wat hij zelf deed, hij offerde in de tempel Jeruzalem aan de afgodshuis een varken. Nou, dat is ook een dubbele schande. Een afgod in de tempel van Jeruzalem, maar ook nog een varken, een onrein dier. Nou, dat maakte de Joden witheet. En die kwamen in opstand. En dat was een familie, die heette de Maccabeeën. Die kwamen in opstand tegen deze Antiochus IV Epiphanes. En dat staat in het boek Maccabeeën beschreven. Dat kun je lezen, als je dat leuk vindt. Staat in veel NBV-vertalingen staan die boeken er ook nog bij, als je een dikkere versie hebt, of in de app. Het is best interessante literatuur om dat te lezen. Dan zie je hoe dat ging. Maar ze waren in staat, het lukte ze, die Maccabeeën, om Antiochus IV Epiphanes te verdrijven. En om weer de regie te krijgen over de tempel in Jeruzalem. En toen werd in 165 voor Christus werd de tempel weer opnieuw ingewijd en geheiligd en gereinigd. En ja, dan gaat het verhaal dat ze met het eerste olielampje wat er was in die tempel, dat ze daar maar voor één dag olie hadden, maar ze konden het niet aanvullen. Maar wonder boven wonder bleef dat lampje 8 dagen branden op die olie. Dat is een wonder gezien. En dat wordt elk jaar gevierd met het Chanukka-feest, het feest van het licht. Nou ja, wat klopt er niet aan dat plaatje rechts? Een paar armen te weinig. Hè. Dit is een menorah, denk ik. En de Chanukka heeft 9 armen, omdat 8 dagen een kaarsje wordt ontstoken en de 9e is om die andere kaarsjes aan te steken. Nou, in 142 voor Christus wisten ze eindelijk zelfs helemaal onafhankelijk te worden. En toen had Israël een tijd lang het zelf voor het zeggen in het land. Was er niet een ander volk of een ander land die de heerschappij had in Jeruzalem. Ze waren zelfstandig. En er was een onafhankelijk Joods Rijk onder leiding van de Maccabeeën. En dat was dus tussen 142 en 63 voor Christus. En een van de opvolgers van de Maccabeeën was een zoon van de laatste Maccabeeën. Dat was Johannes Hyrcanus. En die kroonde zichzelf tot koning. Dus was er voor het eerst weer een koning. Maar het was geen koning uit het geslacht van David. Dat was wel een dingetje voor de wetsgetrouwe Joden. Want die verwachten natuurlijk altijd nog de Messias, een nakomeling van David, die op de troon van David zou gaan zitten. Maar Johannes Hyrcanus die kroonde zich als niet-Judeër, als niet-afstammeling van David, toch tot koning. Maar wat nog erger was, was dat hij zich ook kroonde tot hoge priester voor altijd. Dus hij combineerde de functie van koning en hoge priester. En dat was natuurlijk in de wet van Mozes volstrekt verboden. Want alleen een afstammeling van David mocht koning zijn en alleen een leviet, andere stam, mocht priester of hogepriester worden. Dus je kreeg een groep Joden die van de wet hielden, van het woord van God hielden, en die daartegen protesteerden, daartegen in opstand kwamen. En die zeiden, we accepteren dit niet. En dat werden de Farizeeën. De Farizeeën zijn ontstaan om tegen deze Johannes Hyrcanus in opstand te komen. Dus die komen we dan weer in het Nieuwe Testament tegen, die Farizeeën. Maar die Johannes Hyrcanus was best een hele machtige man. Hij was eerst koning over dat groene gedeelte in het kaartje, Judea. Maar hij wist ook Idumea, het zuiden, dat, waar die ellips in het zuiden staat, dat rondje, wist hij te veroveren. En dat was een gebied waar de Edomieten heen verhuisd waren. En de Edomieten die werden dus onderworpen door Johannes Hyrcanus. Dat werd aan het gebied toegevoegd. En die vermengden zich met de Judeërs. En die mengvorm tussen de Edomieten en de Judeërs, dat zijn de Idumeërs. Dat gebied heet Idumea. En een belangrijke Idumeër, die we later nog tegenkomen, is Herodes. Herodes is een Idumeër, die heeft dus een half Edomitische en een half Judeese afkomst. En dat is de reden weer dat heel veel Joden toch ook met Herodes moeite hadden. Ze vonden het fijn dat ze een eigen koning hadden, aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, het is geen Jood. Hij is een half een Edomiet, een ander volk. Moeten we dat accepteren? Moeten we dat goed vinden? En dat noordelijke deel, dat is Samaria. Samaria is lange tijd onafhankelijk geweest. En ze hadden zelfs een tempel gebouwd op de berg Gerizim in Samaria. Een eigen tempel gebouwd waar ze de Heere God, Yahweh, konden aanbidden. En Johannes Hyrcanus was in staat om dat gebied Samaria te veroveren. En daar hield hij huis. Hij verwoestte die tempel op de Gerizim. Die heeft hij kapot gemaakt. En dat zet natuurlijk enorm kwaad bloed bij de Samaritanen. Dat verklaart ook ja, die haat en die nijd die er is tussen de Joden en de Samaritanen, wat we tegenkomen in het Nieuwe Testament. En we zien dit verhaal van die tempel ook terugkomen in Johannes 4, als de Heer Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet. Want dan vraagt die vrouw: onze voorouders vereerden God op deze berg. Ze waren op de berg Gerizim. En daar stond dus die tempel van de Samaritanen, die dus verwoest was door Johannes Hyrcanus. En die vrouw wil eigenlijk nou wel eens weten, hoe zit dat nou? Is dat terecht of is dat onterecht? Had dat gemoeten? Bij u, zegt men, dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Dan zie je dat Jezus eigenlijk die vraag van die plek ontwijkt. Is het nou de berg Gerizim? Is het nou Jeruzalem waar de tempel staat? Dan zegt Jezus, dat laten we los. Het gaat niet meer om de plek waar je God aanbidt. Het gaat om je hart. Met welk hart nader jij tot God? Want de Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Nou, wat is eigenlijk aanbidden? Nou, dankzeggen kun je zeggen is: ik dank u voor wat ik krijg. Lofprijzing is: ik prijs u voor wat u doet. En aanbidding is: ik bewonder u om wie u bent. Nou, dat is mooi gezegd, maar wat betekent dat nou precies? Nou, dat kan ik wel uitleggen aan de hand van een verhaaltje. In de Romeinse tijd was er een generaal die een belangrijke overwinning had geboekt op de vijanden van Rome. En daarbij veel krijgsgevangenen had gemaakt en veel buit, veel rijkdommen had veroverd. En wat er dan gebruikelijk was, als je als generaal dat had gedaan, is dat je een triomftocht kreeg in Rome. Dat je dus op een wagen ging rijden, getrokken door paarden, dat je door de straten van Rome trok. En achter je aan kwamen al jouw soldaten met de buit en dergelijke. En daar weer achter liepen aan kettingen geketend de krijgsgevangenen. En zo ging je in een optocht door de stad Rome, en aan de kant van de weg stonden duizenden mensen, of tienduizenden mensen, die generaal toe te juichen. Want die vonden dat schitterend. En misschien een beetje vergelijkbaar met wat we straks in juli in Nederland gaan meemaken, als in Amsterdam, als Nederland wereldkampioen voetbal is geworden. En nou, toen gebeurde dat met zo'n generaal. En aan de kant van de weg stond een man en die was zo blij, want die buit die wordt daarna verdeeld onder alle Romeinse inwoners van de stad Rome. Dus die zei van: generaal, ik ben zo blij met u, ik dank u voor wat ik krijg. Dat is dankzegging. Er was er ook een man die naast me stond en die zei: generaal, ik heb gekeken naar die veldslag en hoe u dat deed. Het was zo knap dat u die vijand op die manier hebt verslagen door die tactische manoeuvres en zo. Ik prijs u om de generaal die u bent, om wat u doet. Hoe u dat gedaan hebt, hoe u die veldslag hebt gewonnen. Dat was lofprijzing. Maar er stond ook een jongetje aan de kant van de weg en die keek naar zijn vader die daar op die kar door Rome werd getrokken. En die zei tegen zijn vriendje naast hem, kijk, dat is mijn papa. En dat is aanbidding. Ik bewonder je om wie je bent. En dat is wat de vader zoekt. Vader zoekt mensen die hem aanbidden. En dan is de vraag, zoekt de vader nog iets anders behalve aanbidders? Volgens wat we in de Bijbel lezen, lezen we nog ergens anders iets van de vader zoekt dit of de vader zoekt dat? Dus ik heb als opties geloof, hoop, liefde of nee, niks anders. En dan is er een enkeling die het goed heeft, want als je in de Bijbel leest, staat er maar één tekst waarin staat dat de Vader iets zoekt. En dat is de tekst die we net gelezen hebben. Er is geen andere tekst in de Bijbel waar staat dat de Vader iets zoekt. De Vader zoekt aanbidders. Dat is wat de Vader zoekt. Dat is kennelijk voor God de Vader het belangrijkste wat er is. Nou, en dan komen we eigenlijk een beetje aan het eind. Want die zelfstandigheid van Israël neemt zijn eind. Er komt de generaal Pompeius en die verovert Israël in 63 voor Christus. En dat hele Romeinse Rijk strekt zich uit van over het hele Middellandse Zeegebied. Van links naar rechts, van boven naar onder. Enorm rijk wat veroverd wordt door de Romeinen. En overal is men onderworpen aan het Romeinse gezag. Overal? Nee, er is een klein dorpje dat dapper weerstand biedt. Maar daar kunnen we nu niet over uitweiden. Wat we wel zien is dat Israël wordt onderworpen. En is de zelfstandigheid kwijtgeraakt. En als je dus het Nieuwe Testament opent, dan zie je dus ook die Romeinen terugkomen in de Bijbelse verhalen in Matthäus, Marcus, Lucas enzovoorts. En de Romeinen, die, als ze in een land kwamen, dan moesten ze ook belasting innen, wat ze dan deden. Dus dan zeiden ze, wie wil dat voor ons doen? Hoeveel bied je? Dus dan mochten mensen zich inkopen als belastinginspecteur. Zeiden ze van, dus als de Romeinen zeiden van, oké, als jij ons zoveel betaalt, mag jij in dit gebied de belasting innen. Dus degene die dat voor elkaar kregen, dat werden de tollenaars. Die hadden zich ingekocht, die hadden een bedrag betaald aan de Romeinen en dan mochten zij in een bepaald gebied belasting innen. En dat is natuurlijk in het belang van de tollenaar om zoveel mogelijk belasting te innen, om hun geld, hun inleg terug te verdienen. En dus daarom hadden die tollenaars natuurlijk ook een slechte naam, omdat ze eigenlijk natuurlijk ten eerste veel belasting hieven, maar eigenlijk ook min of meer een beetje hulden met de vijand, met de Romeinen. Maar we zien aan alles wat er nu gebeurd is, dat God eigenlijk de komst van zijn zoon heeft voorbereid. Want het is weer een tijd waarin er weer opnieuw Joden in Israël wonen. En die zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Dus als Jezus komt en geboren wordt in Bethlehem en zijn leven wandelt op aarde, dan kan hij contact hebben met mede-Joden. Er is een tempel in Jeruzalem waar hij heen kan gaan. De Griekse taal die is heel belangrijk in die tijd, want het hele Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En als Paulus een brief schreef naar een andere gemeente, ergens anders in het hele Romeinse Rijk, naar Rome bijvoorbeeld, dan kon hij dat gewoon in het Grieks doen, want iedereen begreep dat. Iedereen kon dat snappen. De Romeinse wegen waren heel beroemd, die waren ongelooflijk goed. Daarmee kon je door het hele Romeinse Rijk reizen. En dat heeft Paulus veelvuldig gebruikt, want als hij trok van de ene stad naar de andere, ging hij over die Romeinse wegen die het hem heel makkelijk maakten. Voor die tijd moest je door modderpoelen en weilanden en moeraslanden en heuvels moest je een weg banen. Dat duurde veel en veel langer, was veel moeizamer, veel gevaarlijker. Maar dat kon over die mooie geplaveide wegen kon hij van de ene stad naar de andere stad. Er was ook de Romeinse vrede, de Pax Romana. Dat betekent dat er in het hele Rijk was er vrede. Je kon overal veilig heen gaan. Totdat de Romeinen dat voor elkaar hadden gekregen, waren er bijvoorbeeld heel veel zeerovers en piraten in de Middellandse Zee. En kon je niet veilig met een schip van de ene naar de andere plek varen, dan werd je beroofd of misschien gedood onderweg. Maar de Romeinen hadden de hele Middellandse Zee schoongeveegd van piraten. En daarom kon Paulus ook gewoon in een schip van de ene plek naar de andere plek gaan. En tenslotte was er ook dat Romeinse recht. Dat was nieuw. Voor die tijd had je bijvoorbeeld de Babyloniërs en de Medisch-Persische rechtspraak. En dat was eigenlijk het recht van de rijkste. Als een rijke persoon een straf kreeg, iets misdaan had, moest hij gewoon een boete betalen. Maar als een arm persoon iets misdaan had, dan werd hij vaak gewoon gedood. Makkelijk, klaar, vanaf. Dus er werd onderscheid gemaakt tussen rijke en arme mensen. En je kon de rechter omkopen. De Romeinen die maakten dat allemaal veel zuiverder en die legden dat in boeken vast. En die maakten onderscheid tussen de rechter en de aanklager en de advocaat. Dat waren allemaal verschillende personen. Waar onze hedendaagse rechtspraak ook op gebaseerd is. Eigenlijk kun je zeggen dat de Romeinse rechtspraak de meest rechtvaardige rechtspraak is die ooit geweest is op aarde tot die tijd. Die door mensen bedacht is. Het meest rechtvaardig. En dan zie je de paradox. Wat er gebeurt, is dat onder die rechtspraak is de enige mens die geen ding verkeerd had gedaan, veroordeeld tot de dood. Toen Jezus daar stond, is hij onder het Romeinse recht, is hij veroordeeld tot de dood aan het kruis. En hier zie je dus het contrast tussen wat mensen bedenken, en wij mensen denken dat we dingen goed voor elkaar hebben, dat we rechtvaardig zijn. En dan uiteindelijk wat daarvan terechtkomt. En dan zie je eigenlijk het faillissement van de menselijke natuur. Dat wij als mensen niet in staat zijn om rechtvaardig te zijn. Dat we daar God voor nodig hebben. En dan is dus alles wordt klaargemaakt voor de komst van Jezus Christus. Dat hij zijn weg kan wandelen en uiteindelijk dus dat hij ook sterft aan het kruis. Daar is die periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament cruciaal voor gebleken. Maar behalve dat de omstandigheden zo worden afgestemd, zien we ook dat het hart van zijn dienaren wordt afgestemd op de komst van zijn zoon. Want dan lezen we in het evangelie van Lucas dat er in Jeruzalem een zekere Simeon woonde. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Hij verwachtte de Messias. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. God had in het hart van deze man gewerkt, van deze dienstknecht van hem gewerkt, dat hij zijn zoon verwachtte. Niet alleen de omstandigheden keken er naar uit dat de Heer Jezus geboren zou worden, maar ook deze gelovigen keken naar uit dat de Heer Jezus zou komen. En als hij dan het kindje in zijn armen houdt in de tempel, dan looft hij God met de woorden: nu laat uw Heer uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt. En dan zie je dat Simeon een aanbidder is. Dat wat de vader zoekt, hij is een aanbidder. Hij houdt het kindje Jezus in zijn armen en hij aanbidt God. Vol dank over dat hij dat mocht zien, dat hij in de gelegenheid was om de Zoon van God te zien voordat hij zou sterven. En dan komen we terug op het begin. De hemelvaart. De Heer Jezus zal terugkomen op dezelfde manier als dat hij naar de hemel is gegaan. Eigenlijk leven we nu ook in een soort intertestamentaire periode. We leven in de tijd tussen dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en dat de Heer Jezus weer terug zal komen. En net zoals die andere periode duurt het honderden jaren. Wanneer gebeurt het? We weten wel dat de omstandigheden allemaal klaargemaakt worden voor de terugkeer van de Zoon van God. Alle tekenen van de tijden, die zijn er. Er zijn oorlogen en geruchten van oorlogen. En de geest van deze tijd gaat al richting de eindtijd. De omstandigheden worden klaargemaakt dat de Heer Jezus kan terugkomen. Maar niet alleen de omstandigheden. De vraag is ook, wordt ons hart klaargemaakt om de Heer Jezus te ontvangen als hij terugkomt? Want wat vindt hij op aarde als hij terugkomt? Vindt hij nog geloof? Of misschien belangrijker, vindt de Vader aanbidders op het moment dat de Heer Jezus terugkomt op aarde? Want God wil ook graag jouw hart klaarmaken. Dat je bereid bent om de Heer Jezus terug te ontvangen als hij komt om jou te halen. Alles wijst erheen dat het gaat gebeuren. En we verwachten de wederkomst van de Heer Jezus. En we leven in een tijd dat het nog niet gebeurd is. Maar zijn wij net als Simeon klaar ervoor? En kijken we ernaar uit en is ons hart vol aanbidding om Jezus dan te ontvangen. Amen.